Goedemiddag gemeente, allen hier in de kerk en die meeluisteren thuis, van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ook deze middag gaat Dominee van der Linden ons voor. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. We gaan deze dienst zingen. We beginnen met het zingen van gezang 446, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we ons met stil gebed voorbereiden op een ontmoeting met onze God. Wij zijn samen in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u van Hem, die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen van psalm 146 en daarvan het eerste en het derde couplet, wat zingt over de God van Jacob die ook onze God wil zijn. Prijs de Heer met blijde psalmen, want gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 146 uit Berijm, vers 1 en vers 3. Dan wij in gebed tot onze God gaan. Heer onze God en Vader, u hebt in het verleden heel vaak gesproken tot evangelisten, tot apostelen en profeten die de woorden van u doorgaven aan de mensen om hen heen. Dat hebt u gedaan in Israël. Nadat u gekomen bent, Heer Jezus, ging het evangelie vanuit Israël de hele wereld over tot hier ook in de lage landen. En we danken u dat u nog steeds spreekt in en door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, via uw woord en door uw geest. Wij willen naar uw woorden horen en ze tot ons nemen. En wij bidden u door de kracht van de geest dat deze woorden voor ons tot vruchtbare woorden zullen zijn. Woorden die ons op de goede weg brengen, die ons leiden op de weg van uw rijk, uw vrede, uw recht. Die ons hoop geven en verwachting, liefde en eensgezindheid. En we vragen u, slaat u zelf de brug tussen daar, het verhaal wat we gaan lezen, naar ons hier. En neemt u weg wat ons hindert om te luisteren. Wij bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen de Bijbel uit Psalm 101. Wij lezen uit 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. En daarna zingen we Psalm 141, vers 1 en 2. En vervolgens gaan de kinderen naar de zondagschool en vindt de collecte plaats. 2 Koningen 6, we lezen vanaf vers 8. De koning van Syrië, dat lag toen op dezelfde plek als waar nu Syrië ligt, voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of tweemaal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen, en zie, zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen naar hun heer en de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Tot zover dit lezen van Gods woord. Wij denken met elkaar na over het gelezen gedeelte uit 2 Koningen 6. En het thema is Gods aanwezigheid ervaren. Ik wil de inleiding wat houden over het werkbezoek in Mozambique, wat ik afgelopen weken heb gehouden. Wat ook een illustratie is van dat Gods aanwezigheid ervaren. En zoals u weet, tenminste ik hoop dat u dat weet, hebben wij 30 projecten als Christengift met de Kerk in het buitenland. Bent u daar wat van op de hoogte? In doorgeven staat er het nodige, de diakenen weten meer. Nou, een van die projecten is in Mozambique en wij doen daaraan voedselzekerheid. Wij helpen daar met onderwijs ten aanzien van sanitair. En wij doen daar aan houtbesparingsoventjes uitreiken. Nou, even kort over de 3 onderdelen. In 2009 was er een hongersnood in Mozambique en zijn er heel wat mensen van de hongersnood omgekomen. Wij helpen nu de lokale bevolking om een betere productiemethode toe te passen. Dat gaat als volgt. Voorheen brandden ze hun velden plat als ze een oogst hadden gehad. En dat is niet goed. 1, omdat organisch materiaal dan verloren gaat. En 2, omdat ze geen materiaal hebben om velden af te dekken. Nou, wij geven onderwijs via een lokale organisatie. Dat zijn samenwerkende diaconieën daar. CODESA heet dat. En maak het duidelijk dat het goed is om met het organisch materiaal je veld af te dekken, want dan verdampt er minder water uit de grond en het materiaal helpt ook bij voeding van de producten. Dus dat wordt gedaan in allerlei nederzettingen in de bush. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, dat is olifantengras, dat is een beetje hoger dan ons gras, dat is ongeveer 2 meter hoog. Nou, daartussen heb je huizen, hutjes. En daar wonen mensen, daar wordt onderwijs gegeven. Het gaat vaak ook wat van mond op mond, want het zijn vaak groepjes van 30 families die daar samen wonen. En 2 kilometer verderop, daar wonen 20 families en 5 kilometer verderop. En zo woont dat door die provincie Zambezia, een van de provincies van Mozambique, 4 keer zo groot als Nederland. En de wegen zijn daar echt slecht. Ik geniet van reizen, maar ik moet zeggen, als je daar een dag in de auto hebt gehobbeld, nou, dan verlang je toch wel weer naar je motor, om het maar zo te zeggen, waarmee je hier over het asfalt kunt. Maar goed, wij helpen dus instructie om hongersnoden te voorkomen. In de tweede plaats proberen wij daar aanwezig te zijn in dat land om instructie ten aanzien van hygiëne te geven. Nou, de toiletten kunnen daar de naam van het toilet echt niet hebben. Het is meer een gat in de grond en nou ja, daar vindt alles plaats. Nou, dat is niet goed, dat is natuurlijk niet hygiënisch, dus wij geven instructie over hoe kun je een beter toilet bouwen, hè, met een betere afvoer, hoe kun je nou je gezondheid bevorderen. Nou, dat wordt gedaan via instructies van, zeg maar, de werkers van CODESA, die wij ondersteunen met onze middelen. En nou, daar vindt een vertaalslag plaats naar hoe kun je nou beter, gezonder leven. Dat is het tweede wat daar wordt onderwezen. En het derde is houtbesparende oventjes. Alles wordt daar gekookt op hout. Ja, je ziet daar overal van die potjes pruttelen. En daaronder daar worden stukken hout gestoken. Maar ja, Mozambique brengt niet veel bomen voort. Dus er komt minder opslag, er groeit minder hout als dat er van het land wordt geoogst. En ja, als dat zo doorgaat, dan gaat dat op de duur een tekort opleveren. Dus de organisatie die wij steunen, CODESA, heeft oventjes. En daar kun je kleine stukjes hout in doen. Dat is afgesloten. En dat bespaart hout. Nou, ik kan het verder niet uitleggen. Ik hoop dat jullie mij geloven dat dat inderdaad zo werkt. En nou, die worden daar geproduceerd en uitgereikt. Daar betaalt men niet, ja, een klein bedragje voor. En dat helpt om dus op een zuinigere manier met het hout wat ter beschikking staat om te gaan. Nou, dat gebeurt daardoor een organisatie die gedreven wordt door christenen. Nou, als het ergens zo is dat we zeggen, wij helpen als kerken in Nederland, kerken daar, dan zie je dat gebeuren bij CODESA. Ik was daar in een kerkdienst en dan maak je dat ook mee. Hè? Mensen van die organisatie, die zaten daar, jongeren komen binnen, hè? Die zingen daar in de dienst apart. Ja, ik weet niet, jongeren, is dat wel eens hier gebeurd? Het zal best wel hoor. Maar die komen dan met elkaar binnen en dan is dan... En dan zingen ze uit volle borst, onze God is heilig. Nou, ik kreeg het kippenvel over de rug. En dan die meiden er tegenin, onze God is heilig. En, nou, zo gaat dat dan. Ik vond, wauw. Het is echt gaaf om daar onderdeel van te zijn. En om ook de handen van God te zijn daar ergens. Dat klinkt misschien wat hoogdravend als ik dat zo zeg. Zo bedoel ik het niet. Ik wil het verhaal vertellen van een ouder echtpaar wat ik daar bezocht. Die zaten in een resettlement, want de grote rivier van Mukuba, ik denk dat die naam ook wel ergens is gevallen, die is in 2015 overstroomd. Veel huizen zijn daar weggeslagen en ze zijn door de overheid in een resettlement geplaatst. Nou, dat was het deel van Mukuba wat niet bebouwd was. Waarom niet? Nou, omdat het daar gewoon keurig droog was. Dus niemand had daar nog een huis gebouwd en zij werden daar neergezet. Vanaf nu is dit jullie plekje. En ik was er bij een echtpaar van de jaar of, ik schat 65, 70. Mevrouw zat op de grond, had vergroeide handen en voeten, kon niet zo goed meer lopen. Meneer stond er wat bij, stond er wat op te wachten. En ze vertelde over de moeite van het leven. Dat het tegenviel, het was er echt droog. Het had wat geregend, dus je had wat gras en zo. Maar alles moest daar met de hand begoten worden, wilde je een kleine productie krijgen. En de overheid had heel veel beloofd, maar niks gegeven. Behalve, zeiden ze, CODESA, die organisatie die wij steunen. They are serving us like God. Dat waren hun woorden. Zij dienen ons zoals God ons dient. Maar dat is een citaat wat met mij is meegegaan. Dat is ook ergens, ja, ergens de bedoeling, hè, dat het op die manier gebeurt. En toch, als je het hoort, en ze hadden daar een toilet gekregen van CODESA, echt een mooi toilet, beton met zo'n biotank daaronder. Ja, ze waren daar zo blij mee. En ze waren zo dankbaar. Ze zeiden ook van ja, bedankt de mensen ook in Nederland toen ik vertelde hoe het dan wat in zijn werk ging. Nou, dat in het kort als een ervaring van zo mogen we aanwezig zijn daar in dat droge Mozambique om iets van de zorg en de liefde van God uit te delen vanuit ja, wat wij hebben, hè, ieder zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen middelen. En op die manier willen we elkaar tot een steun zijn. Opdat we iets van Gods aanwezigheid mogen ervaren. Nou, dat is wat ook het verhaal vertelt uit 2 Koningen 6. En hoe gaat dat verhaal, even de historische context zoals dat heet. Nou, tussen Syrië en Israël was er altijd animositeit, altijd spanning, altijd gedoe. Syrië lag, zoals ik al zei, op dezelfde plek als waar nu Syrië ligt. En roofbendes hielden vanuit Syrië plundertochten. We lezen daarover in het vorige hoofdstuk. En een Israëlitisch meisje dat in dienst van de vrouw van de generaal Naaman door hem cadeau gegeven was van zo'n plundertocht, komt daar dan in voor. Want op een gegeven moment weten ze in Syrië dat er een man God in Israël is. Dat is belangrijke informatie waar ook in dit verhaal veel van afhangt. De koning van Israël, Joram, is een wat kleurloos figuur. Trapt niet resoluut op, kijkt machteloos toe als Syrië het ene en het andere punt scoort. Maar dan komt er een wending. Want een aantal keren stootte Syrië zijn neus, dan plande de koning zo'n rooftocht. Maar bij aankomst blijkt dat er maatregelen getroffen waren. De stad is versterkt, een leger aanwezig en hij kan niks doen. En dan roept hij zijn krijgsraad bijeen, heel dramatisch wordt dat beschreven in dit verhaal, van wie is hier een verrader, is het belangrijkste punt op de agenda. Nou, dat wordt besproken. Nou, het lijkt Amerika wel met alles wat daar gebeurt. Waar zit het lek? Maar dan zegt een van de officieren die meer weten, er is geen verrader onder ons, maar Elisa, de profeet in Israël, vertelt aan de koning van Israël alles, zelfs uw slaapkamergeheimen. Nou, deze officier heeft daarvan gehoord. Het zou heel goed Naaman kunnen zijn, die dat gehoord heeft van dat meisje uit Israël. Er is, zo weet hij te vertellen, een man van God in Israël. Maar als ik ergens van droom, lieve mensen, dan is het dat dat ook onder ons bekend mag zijn. Er is een man van God in Dordrecht. Er is een vrouw van God hier in Zuid-Holland. Hoe kan dat? Ja, nou, het is een verlangen van mijn hart, dat mag je best wel weten, dat ik zo'n man van God zal zijn. En dan kun je zeggen van ja, nou, dat zal een predikant van eerder zijn dan dat ik dat ben. Nou, dat geloof ik niet. Maar dat geloof ik niet. Het heeft met verlangen te maken, waar we vanochtend het over hadden. Het heeft met een verlangen naar heiligheid te maken. Ik denk dat dat thema voor ons best eens wat hoger op de agenda mag komen staan. Hoe leven we als heilige mensen in een onheilige wereld? Zonder ons daarvan te distancieren, maar ook niet om ons daardoor te laten besmetten. Hoe hebben wij nou die verbinding met God? Hoe weten we nou wat God wil dat we zullen weten? En dan kun je zeggen van ja, dat staat toch in de Bijbel? Jazeker. Maar laten we God niet opsluiten in de Bijbel. En God is veel groter. En we zingen dat toch. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, wat zegt hij tegen u? Tegen jou? Hè, voor jezelf? Misschien voor iemand anders? En dat niet om de ander te veroordelen. Nou, dat heeft niks te maken met een vingertje omhoog van, nou, ik zal u eens even waarschuwen. Pas op en dat soort geluiden. Het heeft te maken met liefde voor God. Liefde voor elkaar. Een diepe wens om het koninkrijk van God verder te brengen in onze tijd. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, leef ik voor God. En wil ik de stem van God horen die dingen tegen me zegt, die misschien wel de slaapkamergeheimen van een ander betreft, waar ik dan uiteraard wel goed moet mee leren om te gaan. En dat is niet de manier van privé en story, zoals u wel zult begrijpen. Dat is een totaal andere manier om met geheimen om te gaan. God openbaart zijn geheimen, zodat we zijn koninkrijk verder brengen. Zodat we de duisternis bestrijden. Zonde bestraffen en de zondaar liefhebben. Ja, dat is de manier waarop God met ons wil omgaan. In ieder geval, in Israël wordt bekend wie die man van God is. En waarom dat hij zo is. En uit dit verhaal blijkt dat dat ook bekend wordt in Syrië. Nou, dan stuurt de koning van Syrië zijn inlichtingendienst erop af en die meldt dat de profeet in Dothan is. Nou, meteen stuurt hij een heel leger naar deze stad en laat het omsingelen. En dat alles om één man, Elisa, die de woorden van God hoort en verbondenheid met God beoefent. In dat opzicht lijkt Elisa best op de Heer Jezus. Je kunt zelfs zeggen, de Heer Jezus werkte door hem heen. Hè? Elisa blijkt straks sterker dan het leger van Syrië. Net als eeuwen later, wanneer een leger Jezus komt arresteren in de hof van Gethsemane. Op de vraag van Jezus, wie zoeken jullie? Jezus zegt, ik ben het die jullie zoeken, als ze zeggen Jezus. En dan valt heel die legermacht tegen de grond. Wellicht, gemeente, zijn wij Gods kracht in ons te weinig bewust. Ik bedoel niet dat we ons niet machteloos moeten voelen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar Paulus spreekt ook ergens in zijn brieven dat de grote kracht van God werkzaam is in ons. De kracht van Gods liefde, de kracht van Gods vrede, die werkzaam is door ons heen. En dat heeft te maken met woorden, maar niet alleen. Het heeft ook te maken met hoe je kijkt, wat je niet zegt, je aanwezigheid, je betrokkenheid op de ander. Nou, zo zien we dat in dit verhaal. Want als dan de nacht over Dothan valt, dan sluit zich een tot aan de tanden gewapend leger om de stad en Elisa ligt rustig te slapen. Weet dan niks van die dreiging buiten de stad. Heeft God hem op dat moment niet geopenbaard. Dan zeg je van, hé, dat is opmerkelijk. Want als de koning van Syrië zijn plannen maakte, dan laat de Heere God weten wat er gebeurt. Maar als het om hemzelf gaat, dan doet God dat niet. Alsof het zo is dat de koning van Israël moest hebben van zijn te mobiliseren legerkrachten. En Elisa mag het hebben van de hemelse legermachten. Die meteen ter plaatse zijn met liefdevolle overmacht. Beseffen we dat? Dat we engelen om ons heen hebben. Ik ben opgevoed met de NBG en dan ging het nogal over de heren der heerscharen. Ik begreep dat nooit zo, scharen, dacht ik toch aan dat knipinstrument. Ik vind de vertaling heer van de hemelse legermachten daarom een aanmerkelijke verbetering, want dat is onze God. Hij heeft een enorm leger van engelen die stuurt, en Hebreeën zegt, naar wiens hart naar God toe uitgaat. Ontstaat een enorme legermacht ter beschikking. Er zijn engelen om ons heen. Dat is best wel iets om over na te denken. Ik heb ze zelf nooit gezien, ik zeg het maar eerlijk, maar er zijn verhalen van mensen die wel engelen hebben gezien. Bijvoorbeeld Corrie ten Boom, ook een naam denk ik die wel bekend is, die smokkelde Bijbels naar China en kreeg met een check te maken bij de douane. En zag op dat moment engelen die koffer van haar behandelden, bewaakten. En ze kon door en de Bijbels afleveren bij de toen ondergrondse kerk van China. Nou dat. Er zijn engelen om ons heen. Ik word er wel blij van als ik dat zeg. Ik hoop dat jij dat ook wat ervaart. En dat het niet iets is van, nou ja, mooi verhaaltje en zo. Er zijn engelen om ons heen, mensen. Er zijn engelen van de Heer van de hemelse legermachten die beschermend optreden, die het voor ons opnemen, die ons begeleiden, die met ons meegaan. Nou, iets van dat zien wij in dit verhaal. Dat wordt hier dan ook weer zo mooi uitgelegd, want Elisa heeft dan, ja, zeg maar, een stagiair, iemand die met hem meeloopt. En als die dan 's ochtends wakker wordt, dan slaat hem de schrik om het hart. Hij Dothan is op een berg gebouwd. En als hij dan de vallei inkijkt, dan stolt hem het bloed in de aderen. Want hij ziet daar een enorm leger, soldaten, paarden, wagens, Syrië voor de poort. En hij zal meteen de link hebben gelegd met de adviezen van Elisa richting de koning van Israël. En dan holt hij naar Elisa en dan zegt hij, wat moeten we doen? Paniek in de tent. Ja, heel erg te begrijpen, denk ik. Ja, dat zo'n situatie, nou, wellicht hebt u zelf ook een situatie voor ogen, je meteen zoiets geeft van help. Ja, alsof Je keel wordt dichtgeknepen, zo van, dit gaat niet goed aflopen. En je proeft de angst in zijn opmerking, wat moeten we doen? Het zal een jonge man zijn geweest, die Elisa opleidde nadat Gehazi was weggestuurd vanwege zijn bedrog. En natuurlijk kunnen ouderen ook in paniek reageren, maar je ziet hier toch ja, twee types van gelovigen. Hè? Een beginnende gelovige die het verlangen heeft om God te dienen en daarom bij Elisa is. En een gelovige die al jaren met God leeft, een volwassen iemand. Een man met geopende ogen die ziet wie God is en wat God doet. Nou, dat is iets van de gemeente. Ja, ik wil jullie niet wegzetten, jongeren. Wellicht heb jij zoveel ervaring dat je zegt van, nou, ik ben wel van plan om daar iets mee te doen. Maar het kan best ook wel zijn dat je zegt van, nou, ik weet het niet, deze tijd, wat moet ik? Zoveel vragen, zoveel onzekerheden. Nou, er zijn zoveel gelovigen hier in de gemeente, daar twijfel ik niet aan, die voor jullie iets kunnen betekenen. Met verhalen kunnen duidelijk maken wie God is, hoe God meegaat, hoe God leiding geeft. Nou, dat is een mooie uitdaging voor als je wat ouder bent. Hè, dat je je openstelt, dat daar misschien vanuit de kerkraad wat uitwisselingsmogelijkheden geschapen worden om die connectie tussen volwassen gelovigen en beginnende gelovigen tot uitdrukking te brengen. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden op dat gebied dat je elkaar kunt versterken. Nou, hier heb je een volwassen gelovige die ziet wie God is en wat hij doet. En dat doorgeeft aan die jongere gelovigen. En dat met dat schitterende gebed van Heere, open toch zijn ogen. Ja, onze valkuil is dat we dan gaan redeneren, hele verhalen ophangen. Ja, een predikant is dat als eerste zijn valkuil. Allemaal woorden, woorden, woorden. Ik zeg niet dat je het zonder woorden moet doen. Hoe zegt Franciscus van Assisi dat ook alweer, getuig met daden en als het moet met woorden, nou, zit wat in. Ik denk dat woorden niet kunnen ontbreken, maar verwacht het niet van jouw woorden, van mijn woorden. Wat is het belangrijk om dan te bidden voor elkaar? En daar hoef je niet je handen voor te vouwen. Als je in gesprek bent met elkaar, bid voor elkaar. Of als je op huisbezoek bent, of als je in de kring bent en je irriteert je aan de ander, bid voor hem, voor haar. En je kunt denken van, nou, wat is dat voor een stomme opmerking. Ja, dat gebeurt me zo. Nou, corrigeer jezelf door dan te bidden voor die ander. Van, Heere God, wilt u met hem en met haar zijn? Open zijn of haar ogen. En dit is heel wezenlijk. Want dan gebeurt er wat in dit verhaal. Het wordt niet helemaal duidelijk of Elisa nou die hemelse legermacht daar zag om Dotan. In ieder geval wordt hij zichtbaar als er gebed is. En dan ziet die stagiair, die knecht, dat ook. Heel de berg is vol met vurige paarden en wagens. En wij hollen dan al gauw daar naartoe. Zo van, oh, wat prachtig, mooi hè. Oké, maar begin nou eens met dat moment dat je bang bent. En wat kun je bang zijn voor een onderzoek in het ziekenhuis? Ja, wat is er aan de hand in mijn lijf? En komt het wel goed? Wat kun je bang zijn als je als ouders merkt dat je dochter gepest wordt? Je voelt je machteloos. Maar het is wel een werkelijkheid. Wat kun je bang zijn als je partner zegt dat je relatie toch wel heel stroef loopt? Ja, dan kan de schrik je om het hart slaan. Of als het gesprek op je werk gaat en de leidinggevende zegt van nou, deze reorganisatie is een hele serieuze. Of gewoon zonder reden. Je bent bang, waarom? Je weet het niet. Maar het is er wel. Nou, lees dan nog eens weer dit verhaal. En luister dan naar het antwoord van Elisa. Wees niet bang, want zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die bij hen zijn. Nou, dat is een vertrouwen op God. Dat God er is, of je het nou ziet, hè, met je fysieke ogen, met je ogen, of dat je het niet ziet. En zijn knecht die snapt daar niks van. Die zegt van wat is hier aan de hand? En dan zie je het verschil wat gemaakt wordt door het gebed. Een oproep dus aan ons allen om te bidden. Heer, open toch zijn ogen. En laat hij of zij mogen zien dat God er is. En dat we met elkaar mogen zien, lieve mensen, en dat we met God altijd in de meerderheid zijn. En dat we mogen zien, ook als kerken in Nederland, dat God met ons is. We kunnen elkaar ook soms zo bang praten, als het gaat om de kerk en de ontwikkeling van de kerk. Kijk, ik ben de laatste die zegt, het gaat goed met de kerk in Nederland. Maar wat ik wel wil zeggen is, praat elkaar niet bang. Vertrouw op God. Dat Hij met ons meegaat. En dat Jezus heeft gezegd. En dat geldt nog steeds. Ik ben met jullie alle dagen. Tot aan de voltooiing van de wereld. En dan kan het maar zo zijn. Dat je van die momenten hebt. Dat je ziet dat God er is. En die stagiair die ziet dat daar een hemelse legermacht rondom Dotham is. Vurige paarden en wagens. Dat was dan een speciaal moment geweest. Ja, dat je ineens ziet van, maar God is er wel degelijk. Goed om dat door te geven aan elkaar. Ik denk niet dat dit iets is waarvan je zegt van ja, dat wordt nou aan elk kind van God gegeven. Maar als God het geeft, is het wel iets om al aan elkaar door te geven. Nou, dat is vervolgens ook een les geweest voor de koning van Israël, koning Jotham. Want ja, dan leidt Elisa dat leger naar Samaria en nou ja, dan ziet de koning zijn kans schoon. He, dan zegt hij van, zal ik ze neerslaan? En dan leert hij de les van, je vijanden liefhebben. En hoe lastig dat ook is. Maar dat je niet je vijand terugpakt. Zo van, nou zal ik even laten merken dat ik weet wat je hebt uitgevreten. Nee. Dat je vurige kolen op zijn hoofd hoopt. En dan zie je in dit verhaal wat de uitwerking daarvan is. Want van toen af aan deden de Syrische benden geen invallen meer in het land van Israël. Dat is het gevolg. In plaats van jij pakt terug en vervolgens pakt de ander jou weer. En zo gaat het heen en weer. Nou, dat is onze tijd. En het is best wel lastig om een andere houding aan te nemen. Liefde te geven. In plaats van rancune. En daarvoor hebben we echt de genade van onze God nodig. Want anders lukt ons dat niet. Maar wat een God hebben wij, want Hij nodigt ons uit om het aan Hem te vragen. En Jezus zegt, bid Het zal je gegeven worden. Dus laten we veel vragen om deze gevende goedheid en genade van God. Ik vat samen, deze geschiedenis is een geloofsles. In en naast de aardse werkelijkheid is een geestelijke werkelijkheid. Er zijn engelen om ons heen. En leer dat aan wie aan onze zorg is toevertrouwd. Een belangrijk middel is dan het gebed om geopende ogen. Heere, open zijn of haar ogen voor deze geestelijke werkelijkheid. Amen. Zullen we samen de Heere God danken en ook bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel door de heilige engelen, zo door ons op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij belijden ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof en zingen onze slotzang vervolgens. Dat is liedboek 440 vers 1 en vers 4. Ik nodig u en jou uit al dus te blijden. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is neergedaald in het Rijk van de Dood, maar op de derde dag is hij opgestaan van de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van onze zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga met God, ontvang daartoe zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.